Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo, Giel hier en leuk dat je hem checkt, deze gloednieuwe aflevering van Koekeroe. Het is een bonusaflevering, het is aflevering 2 inmiddels al van een vierdelige serie die gaat over voeding, plantaardige voeding. En we onderzoeken in deze serie of het waar is dat je je mentale en fysieke gezondheid kan verbeteren met een plantaardig dieet. Naomi Racing, zij interviewt experts aan de hand van waar ze ook in hun leven mee te maken hebben. En zij heeft zelf een chronische darmziekte. Daar loopt ze al jaren mee, heeft van alles geprobeerd. En nu gaat ze kijken of een plantaardig dieet haar misschien daarbij kan helpen. En sowieso, hoe begin je ermee? Wat is het effect? Wil jij ook tools? Of ben je net als ik gewoon heel nieuwsgierig? Nou, dan zit je goed. Dit is aflevering 2 van Naomi's Niche.
Nou, dankjewel. Fantastische intro weer. We zitten vandaag bij Mama Gaia in de Ocean Impact Hub in Haarlem. Zoals je ziet, mooie groene omgeving, mooie planten. Gezellig, samen met Dennis Vink.
Hoi, goedenavond.
Dennis is ook wel bekend als plant-based Dennis eigenlijk. Yes. Zo ken ik jou in ieder geval. Hij is bioloog, gespecialiseerd in dierenwelzijn en diergedrag. En ja, je kan ook koken als de beste. Heb ik gehoord.
Nou, als de beste ga ik meteen een heel klein beetje nuance inbrengen. Super lief, maar als de beste absoluut niet. Ik kan eten als de beste. Dat durf ik echt wel te zeggen. Maar bijvoorbeeld mijn vriend kan veel beter koken dan ik.
Oh, echt waar? Ja, maar jij bent wel de vegan master.
Ja, klopt. Maar stiekem heeft hij met dat winnende gerecht heeft hij ook heel veel geholpen. Ah. Dus
check. Dus een beetje nuance. Heb je een beetje gespijbeld.
Ja, absoluut. Ja.
Goed, Dennis. Ja, ik heb heel veel informatie over je opgeschreven en opgezocht. Maar laten we even beginnen met wanneer ben jij vegan geworden?
Dat is inmiddels ongeveer 6 jaar geleden, toen ik 22 was. En dat is gekomen doordat ik mij toen aan het specialiseren was tijdens mijn studie biologie in dierenwelzijn en dierethiek. En ik deed daardoor heel veel gedragsonderzoek, dierenwelzijnsonderzoek. Daardoor leerde ik ook allerlei hoeken van de veehouderij kennen. En keek ik ook achter de gesloten deuren van stallen en slachthuizen. En ik was toen de grootste vleeseter ter wereld. Ik had 3 keer per dag at ik vlees. Ochtends, middags, avonds. Vlees was zo belangrijk voor mij dat wanneer ik jarig was, dat mijn moeder en mijn oma die vroegen dan, ja, wat wil je hebben voor je verjaardag? En ik wilde nooit spullen. Ik wilde gewoon een zo groot mogelijke pan met kip. Zo belangrijk was vlees voor mij. Maar toen ik dus met eigen ogen zag als dierenliefhebber, wat ik mezelf ook altijd noemde, wat daarvoor nodig is en wat eigenlijk van ons verborgen wordt gehouden. En je kijkt daar zo aandachtig naar als gedragsbioloog. Kon ik niet anders dan die switch maken.
En wat is de reden dat je dat niet eerder hebt gezien? Of heb je een soort van kleppen voor je ogen gehad? Dat je dacht van, ik zie dit leed niet of zo? Want je was wel altijd al heel erg grote dierenvriend, toch?
Absoluut. Dus ik noemde mezelf altijd een dierenliefhebber. Ik was super geïnteresseerd in huisdieren. Ik hield van dieren, zei ik altijd. Maar toch bescherm je jezelf tegen die innerlijke wrijving die je hebt tussen je waarden die we volgens mij vrijwel allemaal delen. Geweldloosheid. We zijn allemaal tegen discriminatie, tegen mishandeling. We zijn allemaal voor lichamelijke zelfbeschikking, denk ik. Dat zijn allemaal waarden die we, liefde, respect, die we allemaal wel delen. Maar die botsen natuurlijk met dat gedrag waar we vrijwel allemaal mee worden grootgebracht. Wat we met de paplepel letterlijk ingeschept krijgen. Ik denk dat je jezelf daarvoor beschermt. En dat heb ik ook altijd gedaan. Want ik wist natuurlijk eigenlijk wel donders goed wat er misschien niet in zoveel detail als waar ik daarna achter ben gekomen. Maar wat er allemaal gebeurt in de veehouderij en in die stallen en in slachthuizen. En ik denk dat vrijwel iedereen inmiddels wel eens een filmpje voorbij heeft zien komen op zijn timeline op social. Maar er dan heel snel voorbij scrollt omdat je dat eigenlijk liever niet wil zien. En zo heb ik dat eigenlijk ook gedaan. Om jezelf maar, denk ik, te beschermen.
Dus te stellen een beetje van, oh, zo erg is het allemaal niet?
Ja. En dat knellende gevoel dat je gedrag botst met je waarden, met je overtuigingen. Dat heet cognitieve dissonantie. Dat is heel irritant. Dus dan probeer dat maar te verminderen door de verantwoordelijkheid te verspreiden. Door te zeggen, ja, maar iedereen doet het. Ja. Of de verantwoordelijkheid te verplaatsen. Te zeggen, nee, het is niet mijn schuld, want het is de slachter, of het is de boer, of het is de supermarkt. En zo probeer je dat knagende gevoel een beetje bij jezelf te verminderen. Of de slachtoffers te vertekenen. Want van ja, het zijn maar varkens, het zijn maar koeien. Ja. Nee, dit is niet te vergelijken met een hond of een kat. Nee, dit zijn veedieren, die hoort te eten. Dus dan verteken je eigenlijk de slachtoffers, waardoor je het toch maar blijft doen. En ik denk dat heel veel mensen dat ook doen.
Ja. Met welke insteek ben je die studie ingegaan? Echt puur van, oh, ik vind dieren heel erg leuk, ik wil daar meer mee bezig zijn? Of zat daar ook al deze gedachte achter toen op dat moment?
Nee, totaal niet. Nee, had ik nooit kunnen voorspellen. Ja, eigenlijk wel dat ik richting gedragsbiologie wilde gaan. Mij is altijd gezegd, ja, je moet echt je passie volgen. Ik heb heel lang geroepen dat ik geneeskunde of diergeneeskunde wilde studeren. Maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde ik dat eigenlijk geen van beide meer. Omdat ik toen wel voelde dat dat niet echt mijn passie was. Ik had ook geen flauw idee wat ik in hemelsnaam met gedragsbiologie zou kunnen doen, ooit later. Maar ik ben het echt ingegaan van, ik vind dieren interessant, en als ik maar mijn passie volg, dan komt er vanzelf iets op een pad, of dan vormt zich misschien wel een pad wat daar goed bij aansluit. Maar nooit gedacht dat ik me dan weer binnen de gedragsbiologie verder ging specialiseren in dierenwelzijnsonderzoek en dierethiek. En waar me dat allemaal zou brengen. Of dat wat voor paradigm shift dat in mijn eigen hoofd zou veroorzaken.
Dus het is ook niet gelijk in jaar 1 van je studie dat je dacht van, ik ga nu plantaardig eten. Dat heeft ook wel even de tijd nodig gehad, als ik je zo hoor.
Absoluut. Ja, dat was zelfs in het één na laatste jaar van mijn studie pas dat kwartje viel, of dat ik die omslag durfde te maken. Ja. Want het was ook zeker niet van de ene op de andere dag dat ik van mega vleeseter. Als het geen vlees was, dan was het sowieso wel een halve bak kwark per dag of 3 eieren per dag. Naar veganist ging. Dat is een heel traject geweest. Ook weer een traject met heel veel innerlijke strijd. Met heel veel alsnog weer goed praten voor jezelf. Waarom je er af en toe toch nog vanaf zou moeten kunnen wijken. Dus dat is sowieso een heel proces. Ik denk dat het voor de meeste mensen een heel proces is. Maar dat kwam zeker niet in het begin. En zelfs sterker nog, dat kwam ook niet direct nadat ik uitgebreid had gezien wat zich afspeelt in die stallen en in de slachthuizen. Daarna ben ik het dus alsnog weer gaan goed praten. En daarna, met vallen en opstaan, ben ik toen uiteindelijk toch nog wel redelijk snel helemaal plantaardig gaan eten. Maar niet van de een op de andere dag.
En als je dan in zo'n slachthuis bijvoorbeeld stond, want daar ben je binnen geweest ook toch dan, op dat soort momenten.
Ja.
Kon je dan nog een soort van onderscheid maken tussen, oh, dit is een dier, en in de supermarkt is het een stukje vlees of zo? Ik weet niet of dat zo werkt hoor, in je hoofd misschien, maar dat je dan even, oké, ik zie hier dit leed, maar toch als ik daar naar de supermarkt ga, dan zie ik daar gewoon dat stukje liggen. En dan heb je er dan minder moeite mee gehad op dat moment?
Nou, ik denk dat toen ik dat voor het eerst echt zag, was ik daar sowieso heel erg van onder de indruk. Maar als vleeseter praat je het dus vooral naar jezelf goed omdat je het doet. Zeg maar, mensen die zijn niet zozeer goed in doen waar ze redenen voor vinden, maar redenen vinden voor wat ze doen.
Ja,
dus als vleeseter die naar dat soort dingen kijkt, die probeert het dus om die cognitieve dissonantie maar te vermijden. Constant voor zichzelf goed te praten. En in de supermarkt, ik had wel vaak dat ik dan 1 of 2 dagen eventjes niet, even geen zin had in dat stukje vlees. Sterker nog, dus als ik naar in een varkensslachthuis was geweest, of ik was in een dan vond ik het prima om kip te eten. Maar als ik in een pluimveehouderij was geweest, dan wilde ik even geen kip eten. Dus zo compartimentaliseer je ook weer verschillende dieren en verschillende dierlijke producten. Als ik net heel veel had geleerd over de zuivelindustrie, dan hoef ik echt even geen zuivel. Want dat was echt het meest verschrikkelijke wat er bestaat. Nou, ja. en zo ging dat maar door. Totdat op een gegeven moment echt het kwartje viel van, nee, als ik echt zeg dat ik om dieren geef of de natuur geef of om mijn medemens geef, dan kan ik niet anders dan gewoon helemaal overstappen op plantaardig. En dan moet ik niet steeds smoesjes voor mezelf verzinnen waarom het moeilijk zou zijn of waarom ik het dan toch nodig zou hebben.
Ja, dus dat kwartje gaat eigenlijk gewoon langzamerhand rollen langs alle factoren die er zijn. En dan denk je toch van, ja, nee, ik wil het gewoon niet meer of zo. Of in ieder geval, dat was in mijn geval heel erg. Ik begon met, oh, ik wil graag plantaardig gaan eten voor mijn gezondheid. Ik heb die darmziekte. En belemmert me gewoon heel erg. En toen ging ik dus mijn research doen en ik ging al die documentaires kijken. En toen ik gewoon zag van wat er bijvoorbeeld in melk, hoe, ja, die melk is heel leuk in mijn glas. Maar wat er allemaal vooraf is gegaan, toen dacht ik, ik kan dit nu niet meer niet zien.
Ja.
Als het eenmaal in je geheugen gegrift staat, dan gaat dat er ook niet meer uit.
Nee, precies.
En ja, ik merk nu bijvoorbeeld, mijn vriend is niet, eet niet plantaardig. Hij eet af en toe wel een stukje vlees. Maar ik probeer hem wel zoveel mogelijk met mij mee te laten eten. Ik vind het niet vies dat hij het eet. Omdat ik het zelf natuurlijk ook jaren heb gedaan. Maar toch denk ik dan soms van, ja, eigenlijk wat smerig dat jij daar een dier op je bord hebt liggen of zo. Heb je dat ook heel erg gehad in je omgeving? Ik bedoel, die pannenkippen, ik weet niet of die er nog steeds zijn op de verjaardagen, maar
Ja, dat is dat deel vind ik eigenlijk een van de moeilijkste onderdelen van vegan zijn in een nog niet vegan wereld. Dat is niet per se echt het praktische van wat eet je en welke supplementen moet je misschien wel of niet slikken, of welke voedingsstoffen moet je in ieder geval opletten, of hoe maak je zus of zo gerecht plantaardig. Dat soort praktische dingen, dat vind ik echt niet eens, ja, bij lange na niet het moeilijkste. Het is echt hoe je omgaat met je omgeving en hoe je ook omgaat met ja, misschien wel veranderende relaties doordat jij je ogen hebt geopend.
Ja.
En dat is geen makkelijke rol. Ik heb ook heel erg gemerkt, sowieso toen ik 6 jaar geleden dus overstapte op plantaardig. Vegan ging leven eigenlijk, want het was meer dan alleen het eten. Mm-hmm. Was ik de eerste en enige vegan in mijn hele omgeving en in mijn hele bubbel. Nu, inmiddels, kan ik wel janken van geluk dat zo'n beetje al mijn vrienden ermee bezig zijn, of in ieder geval of al vegan zijn, of in ieder geval heel erg op de vegan tour zijn. En dat mijn moeder is vegan en iedereen doet wel zijn best. Dus nu begint het echt te komen. En nu vindt niemand het ook meer eng of zo. En ook iedereen die volgt mij natuurlijk ook op Instagram.
Ja,
dus iedereen weet donders goed waarom ik het zo belangrijk vind. Ja. En leert er gewoon zelf steeds meer over. Maar toen, 6 jaar geleden, was dat absoluut niet het geval.
Hadden zij toen nog het gevoel dat je een soort van een activistische rol schoot
ja,
op dat moment?
Ze zeiden, oh, dat is extreem. En het was natuurlijk voor hun heel raar, want ze kennen mij nog als Dennis de enorme vleesvreter.
Ja, precies.
En in één keer was ik helemaal vegan. En ging ik eerst ook nog door een rare periode dat ik zei, ja, ik vind, ik wil het niet meer bestellen. Ik wil niet meer zorgen dat de vraag ernaar blijft bestaan of toeneemt. Dus, maar ik vind het nog wel heel erg lekker. Dus als we met een groepje vrienden aan het eten waren of uit eten waren en zij lieten vlees liggen op hun bord, dan at ik het nog op. Dus van, ja, maar anders wordt het weggegooid, vind ik zonde. Daar moet ik nou echt niet meer aan denken.
Nee.
Maar zo ontwikkel je daar ook weer in. Nee, maar ze vonden veganisme heel extreem. En als ik dan vertelde over waarom ik het belangrijk vind en waarom ik er zelf voor kies om plantaardig te eten, en daar dan iets bij liet zien, nou dan was ik extreem. Terwijl ik dan dacht, ja, maar nee, wat extreem is, we kijken naar jouw eten. Ja. Ik bedoel, als je een kind een filmpje laat zien van hoe dierlijke producten worden gemaakt en een filmpje laat zien van hoe plantaardig producten worden gemaakt, en je laat dat kind aanwijzen welk van de twee extreem is, of het ene systeem waarin moeders hardhandig worden geïnsemineerd en worden vet gemest en dieren op de meest brute wijze worden geslacht, of een wortel die uit de grond wordt gehaald, weet je? Ja. We weten allemaal ergens wel welk voedingspatroon extreem is, of welk systeem extreem is. Maar toch wordt veganisme
als extreem beschouwd.
Ja, helaas wel. Zeker in het begin en
het
nu
is ook
inmiddels
echt een cultuurding.
Het is absoluut een cultuurding.
Het zit gewoon zo in onze cultuur dat we het bijna niet meer kunnen zien dat het eigenlijk niet oké is.
Ja, het is gewoon de ideologie. Hmm. Het is natuurlijk altijd zo, de dominante ideologie, die krijgt vaak niet eens een naam. En die is onzichtbaar, omdat dat de norm is. En dan is veganisme, dat wordt al heel snel gezien als een ideologie. Ja. Die mensen die hebben echt een ideologie. Maar carnisme, het eten van vlees en het systeem waarin we het oké vinden om bepaalde dieren, geheel willekeurig, discriminatie is dat natuurlijk, maar om bepaalde diersoorten, want het verschilt ook per land, hè, welke dieren dat dan zijn. Mm-hmm. Hier zijn dat dan varkens, koeien en kippen vooral. Maar in Azië zijn dat dan weer niet de koeien in boeddhistische of hindoestaanse landen waar die religies bijvoorbeeld dominant zijn. Zijn het vooral honden en katten bijvoorbeeld die daar gegeten worden? Of cavia's in Peru? Daar moeten wij hier niet aan denken.
Nee, wij nemen die dieren hier als huisdier.
Precies.
En zij eten ze daarop.
Precies, dus welk label wij plakken op welk dier, dat is natuurlijk gewoon geheel cultureel en best wel willekeurig. Maar die dominante ideologie, die zien mensen vaak niet eens meer aan, of die trekken mensen niet meer in twijfel, omdat dat de norm is. Ja. Maar goed, wat ik altijd zeg, de norm is slechts een feitelijke constatering. En het is ook altijd een momentopname, want tradities en culturen die veranderen continu. En ook wat we eten. We zijn ook pas sinds een paar decennia vlees gaan eten zoals we dat nu doen. Echt de oer-Hollandse pot, dat zijn voornamelijk aardappelen natuurlijk.
Ja.
Wat de norm is, dat zegt niks over de morele waarde ervan. Of hoe we dat moreel zouden moeten beoordelen. Want wat is in het verleden allemaal de norm geweest? Dat zijn de meest brute dingen, weet je? Dat is alles van slavernij tot verkrachting en geweld en diefstal. Dat was allemaal de norm. Betekent niet dat het oké is.
Nee, er komt gelukkig wel verandering in. Of in ieder geval van mijn gevoel zie ik echt een hele grote opkomst nu van mensen die toch vegan gaan eten. Of vegetarisch, beginnen met vegetarisch en daarna vegan.
Ja.
Dus
absoluut.
We zitten denk ik in een goede tijd om te leven,
onwijs.
Toch?
Ja, daar kan ik echt wel janken van geluk af en toe. Hoor. Dat je voelt je natuurlijk toch vaak heel hopeloos en eenzaam. En je vraagt jezelf soms af, wat heeft het voor zin wat ik doe? Maakt dat wel impact? Ja. Ik ben maar één persoontje. Nou, een jaar geleden ben ik dan begonnen met plant-based zennis, waardoor ik mijn impact iets meer heb kunnen vergroten. Mm-hmm. Maar dan nog, daarvoor, die 4,5 jaar daarvoor, voelt dat toch best wel als een offer die jij dan weer persoonlijk moet maken. Waarom moet ik dan de enige zijn die mijn ogen heeft geopend en die afwijkt van de norm? Waarom maak ik mijn eigen leven moeilijker, zeg maar, sociaal gezien? Mm-hmm. Maar als je dan ziet hoe het vooral de afgelopen 2 jaar in een echt explosieve stroomversnelling is geraakt. Ja, dan kan ik echt wel janken van geluk. Alleen al, ik heb vanochtend ik weet niet of ik namen mag noemen, maar mijn grote fastfoodketen een reeks nieuwe plantaardige optie. Zeg maar de ene grootste fastfoodketen die je kent. De plantaardige opties gegeten. Nou, als bij dat soort ketens plantaardig eten makkelijker en goedkoper en toegankelijker, lekkerder wordt, dat is een enorme boost voor de revolutie die toch echt heel erg nodig is.
Ja, dat konden we ons echt 2 jaar geleden niet voorstellen, denk ik. Dat we bij de grote fastfoodketens gewoon een vegan burgertje konden bestellen.
Ja, bizar. En nuggets en echt van alles.
Ja, maar ook in de supermarkten merk ik het heel erg. Er is zoveel verschil nu met een paar jaar geleden. Als ik de supermarkt instap eigenlijk, dan word ik bijna gebombardeerd al met het vegan vak. In ieder geval, als ik hier in Haarlem de supermarkt inloop, dan is dat het eerste wat ik zie. En dan denk ik, voel je ook al ben ik nog maar zo kort bezig met het hele verhaal, dan voel je een soort van trots dat je denkt, oh, wat goed dat dit nu gelijk hier.
Ja.
Ik stap de supermarkt in en dit is het allereerste wat ik zie. Dat ja. voelt echt, geeft zo'n ja, goed gevoel op een of andere manier.
Ja, absoluut. Ik ben ook altijd zo blij dat veganisten zijn volgens mij een van de weinige mensen die blij zijn wanneer hun product in de supermarkt uitverkocht is. Dan heb ik het hartstikke hard nodig. Heb ik het nodig om iets te gaan maken vanavond. Maar dan is het uitverkocht. En dan denk ik, oh yes, prima. Ik maak wel wat anders. Dus ja. Dit is een teken dat dat schap lekker leeg is. En dat het dus weer bijgevuld moet ja. worden. En extra besteld moet worden. Dat die vraag ernaar is. Mm-hmm. Ja, dat doet me zo goed. En ja, dat doet me alleen maar meer beseffen hoe de real MVP's, de echte mensen die op wiens schouders wij nu mogen staan, dat waren de mensen die 20 jaar geleden vegan waren. Want zij hadden het moeilijk. Tegenwoordig, dat praktische deel, weet je, is zo makkelijk als je er maar even in verdiept. Je hebt mm-hmm. Google, je hoeft niks zelf uit te vinden. Voor vrijwel elk dierlijk product ligt er een plantaardige variant in gewoon je eigen supermarkt. Mm-hmm. Maar 20 jaar geleden aten mensen, toen was het volgens mij echt nog een offer, ook qua smaak.
Ja.
Tegenwoordig is het qua smaak helemaal geen offer
meer. Geen issue meer, nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het gewoon heel fijn is als je toch nog op een soort van bordje voor je op tafel wordt gezet van zo, dit is het, proef maar eens. Zo lekker kan het zijn.
Ja, ja dat hebben ze volgens mij ook met hele grote onderzoeken aangetoond. Hè? Met al die supergoeie high-end aanmerken. Ja. Vleesvervangers, vleesopvolgers, zoals ik het eigenlijk noem. Hebben ze dus ook gezien dat vleeseters niet geen onderscheid kunnen detecteren boven kansniveau, dus boven 50-50 niveau. Mm-hmm. Zo goed zijn ze. Maar het ligt aan het verhaal wat je erbij vertelt, denk ik, voor een groot deel. En ook bij de verwachting die je schept. Wanneer je een plantaardige opvolger voor bijvoorbeeld een plantaardig kaasje of een plantaardige burger of een plantaardige biefstuk of nou, wat dan ook, omelet maakt, dat smaakt dan 99% hetzelfde. Maar als je het aan een carnist geeft en je zegt, kijk, dit is precies hetzelfde. En ja, dan gaat die carnist, die eet dat met het idee van, hey, ga ik hier 0,0 verschil kunnen opmerken, dan is het antwoord vrijwel altijd nee. Want zelfs al zou die denken, ga ik hier in dit plantaardige product verschil kunnen opmerken, maar stiekem is het toch het dierlijke product, mm-hmm. zou die toch zeggen, hè, het is echt een dierlijke burger bijvoorbeeld, zou die toch zeggen, ik proef het toch, het smaakt toch net anders hoor. Het is toch wat droger of toch net wat sappiger. Terwijl er is natuurlijk gewoon heel veel verschil tussen burgers, van dierlijke burgers, dus het ligt heel erg aan de mindset waarmee je het eet. Dus ook bijvoorbeeld een vegan kaasplank. Wat ik dan eigenlijk vooral meer een vegan borrelplank. Dat zijn dan echt van die extravagante borrels die ik dan altijd neerzet van met allemaal lekkere dadels en grote trossen druiven. Ja. En dan allemaal lekkere vegan kaasjes.
Ik krijg er wel honger van.
Ja, nou, het is echt een feestje altijd. Maar dan moet je er wel bij zeggen, dit is gewoon een hele lekkere plank. Ja. Met allemaal lekkere dingen. En eet het nou van met de vraag, vind ik dit ook super lekker? Ja, dan is het antwoord ja. Maar ga je het aan een echte kaasliefhebber voorschoten en zeg je, nee, dit is echt exact hetzelfde. Je gaat echt geen enkel verschil kunnen opmerken, hoor, tussen deze kaasjes en jouw kaasjes die wel van borstmelk zijn gemaakt. Dan kom je bedrogen uit. Want dan zal een echte kaasliefhebber op dit moment nog, ik geloof echt in, nou, geef het 2-3 jaar, dan hebben we waanzinnige vegan kaasjes. Nog beter dan dat we nu al hebben. Maar een echte kaasliefhebber zal dan zeggen, nee, ja, het is toch anders. Maar dan stelt diegene die zich niet meer de vraag, maar vind je het ook lekker?
Ja.
Want als je dat dan daarna stelt, dan zeggen ze, ja, het is wel lekker, maar het is anders.
Maar ik denk dus dat als je die vraag helemaal niet zou stellen en het er ook niet bij zou zeggen, stel je dat het gewoon die borrelplank zit je op tafel, ze eten het allemaal op.
Ja.
En ik denk dat je dan niemand wordt klagen met, oh, hier zit geen echte, dit is geen echte kaas. Waar is mijn worstje? Want het is allemaal net zo lekker, toch, wat erop ligt.
Ja, nee,
of
absoluut.
In ieder geval, dat is voor ons misschien vanuit ons perspectief dan nu.
Ja.
Maar
absoluut.
Ja, laten we het een paar jaar geven. En dan take over the world.
Ik heb er helemaal vertrouwen in, joh.
Ja. We hadden het al eventjes net over de vervangers. Dus ik dacht, laten we eventjes naar de vegan tips gaan.
De vegan tips, ja.
Ja, je hebt er een heleboel. 10, om maar lief te zijn.
Ja.
Dus ik dacht, misschien zou ik de titel voorlezen en dat jij dan de uitleg erbij geeft.
Ja, wat goed idee.
Wat het moet zijn. Nou ja, dit zijn dus de 10 go-to vegan tips van Plant-Based Dennis. Je kan ze ook vinden op je website, op je Instagram. Overal staan ze. op zijn Instagram staan heel veel lieve foto's met mooie dieren. Ja. Ook dat. Dus zeker even een kijkje nemen. Nummer 1. Wees lief voor jezelf.
Ja, nou dat zeg ik eigenlijk. Deze tips zijn eigenlijk de eerste. Deze tips die druisen eigenlijk door al mijn content heen die ik deel op Instagram. En die ik eigenlijk wil meegeven aan iedereen die aan de reis begint. Dat is eigenlijk ook een beetje mijn doelgroep. Iedereen die net iets meer plantaardig wil gaan eten of net aan het begin staat van deze reis. Dan krijg je heel vaak de vraag, ja, welke tips zou je me mee willen geven? Nou, ja. Dat zijn deze. En de eerste die er echt bovenaan staat is, ja, wees niet te streng voor jezelf. Je hebt natuurlijk je hele leven de tijd gehad om te wennen aan eten met dierlijke producten. Dat is niet de schuld van je ouders. Die hebben dat waarschijnlijk ook niet zo geweten. Dat zijn gewoon andere tijden geweest. Ja. Je hebt leren bakken, leren koken. Je hebt een paar gerechten in je hoofd die je lekker vindt. Gewoontes veranderen kost helaas nou eenmaal tijd. En je zult ongetwijfeld... Sommige mensen lukt het om echt van de een op de andere dag helemaal over te gaan op plantaardig eten. Maar de meeste mensen doen het toch in stapjes. Ja. Veganisten die zijn vaak heel streng en afkeurend op vegetariërs bijvoorbeeld. En dat kan ik ook zijn, want ik bedoel, de eierindustrie en de zuivelindustrie zijn eigenlijk de meest brute industrie die er zijn. Maar toch zie je dat volgens onderzoek de meeste veganisten eerst vegetariër zijn geweest. De veganisten die zijn dat op een gegeven moment een soort van vergeten, dat zij die stappen ook hebben doorlopen. Dus daarom zeg ik, wees lief voor jezelf. Ook als je een keer de mist ingaat, is het heel makkelijk om te denken, ja, maar nou heb ik toch een fout gemaakt. Ja, nou maakt het allemaal niet meer uit. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Pak het gewoon meteen weer op. En weet ook dat perfectie is niet waar het om gaat. Dat is ook niet mogelijk. Ik roep ook heel vaak op mijn Instagram, de perfecte veganist bestaat helemaal niet. Niemand is 100% vegan. Dus ik zeg wel heel vaak uit gewoonte, ik ben vegan of zij is vegan. Maar eigenlijk zou ik willen zeggen dat vegan niet iets zou moeten zijn wat je wel of niet bent, heel zwart-wit. Ja. Maar meer als een spectrum van 0 tot 100. Mm-hmm. En je kan die 100 nooit bereiken, want er is altijd wel iemand die meer vegan is dan jij. Weet je, als ik een mug op mijn kamer heb, dan sla ik hem dood. Als ik bij iemand op visite ben en die heeft een leren bank, dan ga ik erop zitten. Nou ja, er zijn vegans die zeggen, nee, daar ga ik niet op zitten, want die is van echt leer gemaakt. Ja. Nou, zo is er altijd wel iemand die meer vegan is. Ja, en, dus je precies. bent nooit perfect. Streef dat ook niet na. Nee. En sterker nog, ook onderzoek heeft laten zien dat 43% van de mensen die vegan waren of vegan leefden en daarvan af zijn gestapt, aangaven dat ze dat maar hebben laten varen omdat ze het gevoel hadden dat ze toch niet perfect en puur konden zijn. Dus ze zeiden, ja, dan ben ik dus geen vegan.
Een prestatiedrang of zo.
Ja, het is ook een identiteit van, ja, je bent vegan of je bent niet vegan. En als je niet perfect kan zijn, dan ben je dus niet vegan. Dus dan voel je, dan leef je dat ook minder. Terwijl ik zeg ook altijd, als je in het begin nog niet plantaardig zou kunnen eten of zou willen eten vanwege dat ene kaasje of vanwege dat omelet wat je dan lekker vindt, of dat roomboter, slagroomtaartje of whatever, eet dan eerst plantaardig, behalve dat ene product wat je nog niet kan missen. Als je dat op een gegeven moment gaat voelen en je realiseert dat die perfectie niet is waar het om gaat. Het gaat om het grotere plaatje en dat je gewoon elke dag of elke week iets nieuws leert en een klein stapje zet op dat spectrum. Dan heb je ook minder de kans dat je de handdoek in de ring gooit omdat je niet puur bent.
Ja, precies. Goeie tip. Deze komt binnen. Absoluut. nummer 2. Verbreed en versterk je motivatie.
Ja. We hebben eigenlijk allemaal wel een primaire reden, denk ik. Een primaire motivatie waarom we op deze tour zijn gegaan. Op de vegan tour. Voor mij waren dat bijvoorbeeld de dieren. Maar daarna ben ik dus door allerlei documentaires die ik ben gaan kijken, literatuur die ik ben gaan lezen, ben ik ook overtuigd vegan geworden. Voor alle andere redenen. Voor de natuur, dat 80% van de Amazone verdwijnt door de veehouderij. En dat 30% van alle biodiversiteitsverlies daar ook door komt. Of het klimaat, dat het een van de grootste bijdragers is aan klimaatverandering. Mijn eigen gezondheid. Mm-hmm. Als je vlees eet, dat je zoveel meer kans hebt op allerergste ziektes. En chronische ziektes en vroegtijdige sterfte en dat soort dingen. Maar ook volksgezondheid. nou, laat ik zo zeggen, 75% van alle nieuwe infectieziektes, die gaat afkomstig zijn, waarschuwen virologen al jaren voor en de WHO, van dieren, vooral de consumptie ervan. En dan niet de wet markets in Azië, maar voornamelijk onze eigen pluimveehouderij en varkenshouderij. Ja, we merken nu allemaal met corona hoe belangrijk volksgezondheid is en hoe belangrijk het is dat we het risico op dit soort pandemieën ja, zo klein mogelijk maken. Ja, ik heb in ieder geval geen zin in een corona 2.0.
Nou, dat is allemaal... Nou, ik denk niemand.
Nee, precies. Maar ik kan dan ergens wel een soort van cynisch worden van mensen die heel erg die de coronacrisis heel erg vinden en heel erg over klagen. En dat het iedereen zo hard raakt. En het is ook natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Maar dan wel nog steeds dierlijke producten eten. En op die manier de grootste bijdrager zijn aan de aan het verhogen van het risico op de volgende pandemie. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, er zijn zoveel redenen om plantaardig te gaan eten. Het is echt zo'n one fix voor zoveel problemen in de wereld. Ook voor de wereldhonger. Als we al het graan wat we aan vee op dit moment voeren, zouden geven aan mensen, de 900 miljoen mensen die op dit moment elke dag honger hebben, zouden we 1,4 miljard mensen extra kunnen voeden.
Zo.
Dus wat je primaire reden ook is, dat is makkelijker om van af te stappen dan wanneer je zoveel motivaties hebt van verschillende categorieën. Want stel je doet het voor je eigen gezondheid, wat natuurlijk, wat ik net zei, voor veel mensen nog de grootste, de eerste reden is om plantaardig te gaan eten. Ja, ik doe wel vaker dingen die niet goed zijn voor mijn gezondheid, weet je. Daar kan je nog wel op snoepen of op spijbelen. Een keertje als het je niet uitkomt, of op duurzaamheid ook, weet je. Ik vlieg ook nog wel eens, dat is ook niet duurzaam. Maar als je het ook doet voor de dieren en ook voor de wereldhonger en ook voor de volksgezondheid, dan wordt je motivatie zo sterk en breed. Als je dan een keer wat minder voelt voor de ene, dan blijf je alsnog wel op dat... Dan val je alsnog niet van de wagen af, omdat je een keer wat voelt voor, hè?
Ja, precies.
Voor de een of de ander.
Ja. Dus versterk en verbreed je motivatie.
Ja, kijk alle docu's op Netflix die ermee te maken hebben. Ja.
Nou, ik kan je vertellen, ik was daarna gelijk genezen.
Ja?
Ja, ik heb ook Earthlings, dat was de laatste die ik keek. Die had ik even uitgesteld, omdat ik dacht... Ik hoorde van veel mensen dat die echt heftig was. Dus ik dacht, oké, eerst alle andere documentaires.
Ja.
En dan komt die... En toen dacht ik, nee, we gaan ervoor, volle 100%.
En die heb je helemaal afgekeken?
Ja.
Jeetje, tot eind.
En ik heb niet weggekeken, ik heb echt gekeken en gedacht, oké, ga er maar voor zitten, doe maar.
Jeetje, daar heb ik echt heel veel respect voor. Ik heb hem ook gezien, maar ik had natuurlijk tegen die op dat moment al heel veel gezien, zeg maar, in real life. Maar ik hoor niet vaak van mensen dat ze eraan beginnen en dat ze hem helemaal afkijken. Dus dat vind ik echt, daar heb ik heel veel respect voor. En zeker... Zeg maar, als veganisten hem niet afkijken, denk ik, oké, jij bent een soort van dismissed. Ja. Maar mensen die nog wel dierlijke producten eten, die dat dan hun kop in het zand steken. Dat is natuurlijk wegkijken van wat je eigenlijk doet. En ja, dat doen helaas nog de meesten. Het is een hele confronterende film. Het laat echt zien hoe het is.
Nou, ik denk echt als ik een keer een moeilijk moment heb, dat ik hem gewoon nog een keer aanzet. Ja. Gewoon zo van, nee, reminder, niet doen.
Ja, zie voor wie je het doet.
Ja, ja. Het is niet alleen voor jezelf. Het is ook voor alles om je heen. En vooral dieren natuurlijk.
Ja, goed zeg.
We hadden het er net al even over. Neem kleine stapjes.
Ja.
Ja, die is niet heel groot eigenlijk. Neem kleine stapjes.
Neem kleine stapjes. Begin met één klein stapje. Niet een radicale verandering van de een op de andere dag. Begin bijvoorbeeld met één maaltijd per dag die je dan vegan maakt. En als je daar helemaal comfortabel in bent, dan doe je er twee per dag. Dus eerst bijvoorbeeld vegan ontbijten. Als je dat helemaal onder de knie hebt, doe je ontbijt en lunch. Of dat je minstens twee van de drie grote maaltijden per dag plantaardig doet. Of minstens één nieuw plantaardig gerecht per week. Zodat je... kleine stapjes neemt en dan blijft het ook leuk, blijft het niet, dan voelt het niet als iets radicaals wat je helemaal omgooit. Dan
sluipt er een beetje bij in dan.
Ja.
Informeer jezelf.
Ja. Laat ik beginnen met zeggen dat alle grote experts op het gebied van voedingskunde of diëtiek, alle grote organisaties, die hebben vrijwel allemaal een groot statement uitgebracht. Ja, het is gezond. Het is een goed gepland plantaardig dieet is gezond. Biedt allerlei gezondheidsvoordelen voor in welke levensfase je ook zit. Of je nou zwanger bent, borstvoeding geeft, in de kinderfase, adolescentie, als bejaarde. Of als topsporter. Maar ze leggen daarbij wel de nadruk op goed gepland. De meeste mensen die in mijn beleving in ieder geval plantaardig gaan eten en er weer van afstappen, zijn mensen die of zich niet goed informeren omdat ze in de zin dat ze niet creatief zijn en geen lekkere gerechten opzoeken. Of saai gaan eten eigenlijk. Of die op geen enkele manier rekening houden met wat ze binnenkrijgen, welke voedingsstoffen ze binnenkrijgen, dan toch gezondheidsproblemen krijgen. En daardoor door een huisarts, die vaak nog uit die oude geneeskundeboeken geen donder weet van plantaardig eten, en nog echt denkt dat je dierlijke producten nodig hebt voor je eiwitten of zuivel nodig hebt voor je calcium. Mm-hmm. Dan weer zegt, nee, ja, je moet toch maar weer dierlijke producten gaan eten. En dan is het klaar. Maar als je eventjes een uurtje investeert, nou, bijvoorbeeld op mijn website heb ik dan, om mezelf maar even weer te pluggen. Nee, maar daar geef ik ook die paar voedingsstoffen aan waar je even op moet letten, wat mm-hmm. absoluut geen uitdaging is. Maar door daar heel even een uurtje in te verdiepen, voorkom je dat je later tegen problemen aanloopt. Ja.
En dan hebben we het over de B12, omega-3, vitamine D, calcium en ijzer?
Ja, ja, dat is het eigenlijk wel. En eigenlijk zijn de meeste van deze zijn echt geen uitdaging. En zijn zelfs als je het op een plantaardige manier doet, dus vanuit een supplement, mm-hmm. veel goedkoper dan wanneer je dat voldoende uit de dierlijke producten zou willen halen. Ja. Bijvoorbeeld voor B12 zou je 3 keer per dag dierlijke producten moeten eten. Dierlijke producten waar B12 in zit, omdat dat vanuit een supplement dan weer komt en aan de dieren wordt gegeven. Terwijl dat kost natuurlijk heel veel geld als je 3 keer per dag dierlijke producten moet eten. Terwijl als je het omgerekend 2 keer per week uit een klein pilletje of uit een druppeltje haalt vanuit een bacteriekweek waar het oorspronkelijk mm-hmm. vandaan komt. Dan kost het je omgerekend, ik had het laatst ergens gezegd, iets van 10 cent per week of zo. Nou, daar koop je geen 3 keer per dag dierlijke producten van.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen.
Ja, dat is ook een hele belangrijke. Dat is echt je mindset. Heel vaak zeggen mensen als eerste, oh, maar mag jij dit? Oh nee, dan zet ze iets op tafel. Oh nee, dit mag jij niet, hè? Dan zeg ik altijd, ik mag het wel. Maar ik wil het niet.
Nee.
Je mag alles. Maar je kiest er gewoon bewust voor om dat niet te doen. Omdat je tegen geweld en nou, al die dingen bent. Ik zeg altijd, probeer het niet te zien als iets wat je niet mag. Maar als iets wat je niet wil. Dan voelt het niet als een beperking. Want niemand wil zich beperkt voelen. En als je als je niet denkt aan die 3 dieren die je niet meer mag eten. Of niet meer wil eten, nu zeg ik het zelf. Maar wel denkt aan al die duizenden, echt letterlijk duizenden andere producten die in de supermarkt liggen. Vaak ook 1-op-1 vervangers in van 4 verschillende merken van dat ene dierlijk product wat je niet meer wil eten. Dan voelt het niet als een beperking. Dan voelt het ook niet alsof je alsof jij een offer moet brengen voor een ander, voor de dieren of voor de wereld of voor je gezondheid.
Ik denk ook dat heel vaak mensen het idee hebben dat het allemaal, dat we alleen maar wortels eten en komkommers en dat het niet tussen haakjes lekker is. Terwijl de Ben & Jerry's, de Oreo's, de Lotus speculoos koekjes, die zijn ook gewoon allemaal vegan.
Ja.
Die mag je ook gewoon eten, dus je mist eigenlijk niks.
Nee.
Er zijn genoeg lekkere dingen, maar het is gewoon even net dat stukje. Je moet het zien, denk ik.
Ja, en alles is tegenwoordig plantaardig te maken. Heel vaak krijg ik nog de vraag ook, ja, maar wat eet je dan? En ik ben echt spuugzat om dan weer een hele lijst met 100 dingen te gaan opnoemen wat ik dan allemaal eet. Dat heb ik heel vaak gedaan. Ja, maar wat eet ik dan? Wat eet ik dan? Dan werd ik helemaal boos. Ja, ik eet zoveel. Ik eet elke dag wat anders. Ik eet heel veel. Genoeg maar nu keuze. Zeg ik gewoon, ik eet alles wat jij ook eet, maar dan plantaardig. Dus ik zeg altijd als duimregel. Ook heel vaak, dan zeg ik, oh, ik heb dit gegeten. En dan zeggen ze, huh, is dat er dan ook vegan? Yeah. Dan zeg ik, nee, als duimregel, alles is er vegan. Met die duimregel heb je 99% van de keren heb je gelijk. Dan vraag ik ook vaak, van, wat heb je gisteren gegeten? Ja, gisteren aten we lasagne. Oh, dat heb ik ook. Heb ik een recept van op de site staan. En de dag daarvoor, ja, aten we curry. Aten we bami, aten we nasi, aten we... weet je, wat je dan ook eet, eet ik ook. Mm. En dan heb je een veel korter gesprek.
Ja, dus overal... Echt, voor alles is een vegan optie.
Ja.
Ja, veganize waar je al van houdt.
Oh, dat is
eigenlijk, dat is eigenlijk wat, waar we het net over hadden. Dat is de volgende stap.
Ja, dat is eigenlijk de volgende. Nou, dan hebben we het meeste daarover al gezegd. Ik zeg altijd, je hoeft ook echt niet je oude kookboeken weg te gooien of heel anders te gaan leren koken. Een van de eerste, als je net begint hiermee, zeg ik ook altijd, denk in eerste instantie aan wat je vanavond zou willen eten. Mm-hmm. Als plantaardig eten helemaal geen topic was. Wat zou je vanavond willen eten? Voordat je hiermee begon. Nou, eet dat. Maar Google het met het woordje vegan ervoor. En je krijgt 1000 opties. Je hoeft niks zelf te verzinnen. Dus het kan een heel gerecht zijn. Dus je kan zeggen, ja, ik wil vegan tikka masala. Of ik wil vegan lasagne. Of ik wil, welk gerecht dan ook met het woordje vegan ervoor. En je krijgt vele recepten. Maar ook bijvoorbeeld een los ingrediënt. Zeg, ja, daar doe ik altijd room doorheen. Nou, vegan kookroom. Nou, dan krijg je van 6 verschillende merken. Ja. In welke supermarkt het allemaal ligt. Ligt gewoon in elke supermarkt liggen, mm-hmm, dat soort dingen. En ik zou altijd beginnen met je lievelingseten. Want wat ik net zei, je wilt je niet beperkt voelen. Je wilt niet het gevoel krijgen dat je iets mist. Dat jij nu iets gaat moeten missen omdat je dat maar dan wil doen voor iemand anders. Voor de dieren, voor de planeet, whatever. Maar zodra jij je lievelingseten hebt geveganized en je merkt hoe lekker dat is, dan voelt dat als een enorme overwinning.
Overwinning,
ja. En dan ben je ook overtuigd dat je niks gaat hoeven missen. Dat het allemaal goed komt.
Ja.
Het zal misschien net iets, omdat het natuurlijk dan je lievelingseten, zal het misschien net iets anders smaken dan, mm-hmm, je gewend bent. En of dat nou lekkerder is of minder lekker, daar let je vaak dan niet eens op. Maar meer van, is het anders of is het precies hetzelfde?
Ja.
Maar geloof me, als je dan 3 keer of 2 keer de plantaardige variant hebt gegeten, dan weet je niet meer hoe de dierlijke variant smaakte. En dan is dat gewoon je lievelingseten.
Ja,
dus ook al denk je die eerste keer dan dat je dat eet van, ik weet het niet, het is toch anders. Eet het nog 2 keer, dan weet
daarna
je het beter.
Daarna proef je
het
niet meer.
Nee.
Wees avontuurlijk.
Ja, je gaat dan natuurlijk op een soort van ontdekkingstocht. En je wil natuurlijk, je kan natuurlijk echt precies hetzelfde blijven eten, hè, wat ik in die vorige tip zei. Dus dat je echt niks verandert. Gewoon precies, joh, op dinsdag eet ik altijd curry, whatever. Nou, dan blijf je dat gewoon precies doen, ja, maar dan plantaardig. Ja. Maar je gaat toch, denk ik, en dat hoor ik van iedereen die overstapt op plantaardig, heb ik zelf ook heel erg ervaren, ga je toch in één keer heel bewust om weer met smaken en texturen, mm, en combinaties en met groenten en met kruiden. En je gaat sowieso heel veel andere dingen leren eten, denk ik. Tenminste, als je er voor open staat. Daarom zeg ik, wees avontuurlijk. Ik at nooit tofu of tempeh. Ja, dat soort dingen, dat kende ik gewoon helemaal niet. Ja, waarom zou je ook, ja, weet je? Of groenten die ik nog nooit had gegeten. Of bepaalde granen. Zoals natuurlijk altijd rijst of pasta. Mm. Maar weet je, parelgort of bulgur of ja, van alles. Er is zoveel... Ja. Er liggen zoveel lekkere dingen gewoon in je eigen supermarkt die plantaardig zijn. Dus als je met een avontuurlijke open mind dit avontuur aangaat, dan voelt het ook echt als een ontdekkingstocht.
Ja, je wordt gewoon creatiever als dat je ooit bent geweest, denk ik.
Ja, ik eet ook veel diverser dan ooit tevoren. Dus sowieso lekkerder, omdat je dan natuurlijk heel bewust ermee omgaat. Mm-hmm. Kijk, vroeger was het toch vaak gewoon met de lunch een broodje kipfilet. En dat jaren achter elkaar hetzelfde. Heel vaak zeggen mensen ook, ja, wat eet je dan op brood tijdens de lunch? En dan noem ik 4 dingen. Zeggen ze, nou, dat vind ik toch wel beperkt. Ik zeg, wat eet jij dan? Ja,
iedere dag
kipfilet, broodje kipfilet of broodje kaas. Ja, het is niet als, ja. Mensen eten vaak niet zo divers als dat ze denken. Maar ik hoor vrijwel altijd dat wanneer mensen echt overstappen op plantaardig en ze gaan lekker die ontdekkingstocht aan, dat ze veel gevarieerder gaan eten.
We hebben nog 2 stappen te gaan.
Ja.
En nummer 8. Nog 3. Vind een vegan buddy.
Ja, een vegan buddy verhoogt sowieso je kans om het vol te houden. Volgens mij had, moet ik het even goed zeggen? Ja, de helft van de mensen die vegan waren, maar er vanaf zijn gestapt, vonden dat ze te weinig contact hadden met andere vega's, veganisten of vegetariërs. Dus volgens onderzoek verhoogt het ook je kansen om vegan te blijven als je iemand hebt om het mee te delen. En het maakt het ook gewoon veel leuker. Want je kan bijvoorbeeld Want het voelt vaak eenzaam als je in je eentje die tocht aangaat. Maar als je dan een lekker recept hebt geprobeerd en het is goed gelukt, of het is helemaal niet gelukt, dat je dat met elkaar kan delen. Ook al is het iemand met wie je niet eens samen woont, maar dat je het naar elkaar kan appen. Of als je in de supermarkt staat en er zijn weer 5 nieuwe veganschappen, wat tegenwoordig heel snel gaat natuurlijk. Of nieuwe vegan ontdekkingen. Van, oh, wist je dat dit ook vegan was? Mm. Ja, als je in je eentje bent, ja, dan sta je daar. Het is hetzelfde als in je eentje naar een mooi uitzicht kijken. Dan, als je niemand hebt om het mee te delen, dan is dat gewoon veel minder leuk. Dan kan je niet wijzen of kijken, oh kijk, oh tof hè, of lekker hè. Of, nee, het maakt het gewoon veel leuker. Plus je kan samen lekker vegan uit eten gaan. Je kan samen naar een van de vegan documentaires kijken. Of niet vegan documentaires, maar een van de documentaires die de vegan boodschap overbrengen. Die op Netflix staan bijvoorbeeld. Het maakt het gewoon allemaal veel leuker.
Ja. Je hebt ook echt een heel tof Instagram-account. Volgens mij zijn ze ook op Facebook, weet niet zeker. Maar volgens mij heet het iets van, is dit vegan of zo?
Ja, ja, ja.
Waarbij je dus honderden producten ziet waarvan je nooit hebt geweten dat het vegan was. Bijvoorbeeld Pringles of zo. Ja, ik weet het nu. Maar ja, dat wist ik echt nooit, dat gewoon plantaardig was. Maar zo heb je nog meer 100.000 dingen. Zoek het even op. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar
ja, he is this vegan. Ja. Heel gek, want het is een Engelse naam. Maar het is wel een Nederlandse account met Nederlandse producten. Ja, is this vegan.
Ja.
En de Plenty app. Daar staan ook van alles. Staat lang niet alles in. Maar heel veel wel. Plenty met een P-L-E-N-T-Y. Staat dan per categorie en per supermarkt staan een heleboel producten. Lang niet alle vegan producten hoor. Dus denk niet dat als het daar niet in staat dat het niet vegan is. Maar als je daar even gewoon doorheen scrolt, dan kom je er echt achter van, nou, is het ook vegan? Ja. Is het ook vegan? Eet ik al mijn hele leven.
Ja, dit was eigenlijk ook de volgende stap.
Oh echt? We gaan de hele tijd
terug. We zijn steeds een stapje voor.
Ja. Zo is leuk.
Ja, volg inspirerende accounts. We hebben er net al een paar genoemd.
Ja, oh, wat grappig. Ja, dat is net de volgende. Ja, nou, we zitten natuurlijk met z'n allen veel te veel op social media. Mm-hmm. Ik nu toen, sinds ik plant-based tennis ben begonnen, nog veel meer dan dat ik eigenlijk zou willen. En social media kan heel gevaarlijk zijn vanwege natuurlijk alle sociale problemen, alle mentale problemen die komen van het constant vergelijken en dat perfecte plaatje zogenaamd zien bij iedereen, terwijl we inmiddels allemaal wel weten dat dat nooit de realiteit is. Dus het kan zorgen voor heel veel problemen. Het kan ergens dus een soort van gevaarlijk zijn, maar het kan ook een hele bruikbare, nuttige tool zijn als je de juiste accounts volgt. Ja. Jouw social media is natuurlijk jouw fuikje, jouw algoritme die jou precies geeft waar jij in geïnteresseerd bent. En als je een stuk of 10, 20 vegan accounts volgt, heb je niet alleen constant de hele dag, elke dag inspiratie en motivatie. Dus ik zou ook zeggen, volg ook breed. Volg niet alleen cupcake bakkende receptenmeisjes, maar volg ook een dierenrechtenbeweging. Ja. En volg ook een klimaataccount. Mensen die zich focussen op verschillende aspecten of redenen om plantaardig te eten, dan blijft je motivatie dus ook breed, zoals we net eerder al zeiden. Dus ja, maak van je social media echt een tool die je elke dag weer voorziet van inspiratie. En ook die recepten, die worden je wordt om de oren geslagen met recepten elke dag. Dus je hoeft echt niks te verzinnen als je social media tijd, waar je dan waarschijnlijk toch nog net niet helemaal vanaf komt, benut die goed.
Ja. Ga uit eten bij een vegan friendly restaurant.
Nou, ik ben natuurlijk echt een foodie. Dat is nogal mijn identiteit geworden. En ik kan ontzettend gelukkig worden van uit eten in een vegan restaurant. Dat is ook in het begin waar het voor mij allemaal op zijn plek viel. En waar ik een soort van gerust werd gesteld van, wauw, dit is zo waanzinnig lekker en zo mooi. En ik ga echt niks hoeven missen aan van dierlijke producten, nu dat ik plantaardig eet. Het is ook waar mijn vriend overtuigd is geraakt trouwens. Die vond het allemaal maar gigantisch onzin en moeilijk toen ik ermee kwam. Die dacht, ja, dag, hij kan enorm goed koken. Hij houdt heel erg van echt mooi goed koken. En toen hij dus met mij naar een aantal vegan restaurants ging, toen kwam hij erachter, ja, maar dit is pas echt koken. En je kan echt heel mooi, puur mooi koken plantaardig, juist misschien wel. Dat is misschien wel makkelijker of nog wel moeilijker.
Ja, het is wel echt een uitdaging. Ja, of, ja, het is niet een uitdaging, maar...
Het is knapper dan een stukje vlees braden, weet je. Ja, natuurlijk, ja, met dierlijke producten kan je ook heel mooi en lekker uit eten, absoluut. Maar plantaardig uit eten is zeker niet minder lekker. Dus als je dat lekker gaat doen en dan alles van een restaurant waar ze... Je bloemetje met de pincet op het bord leggen tot de Burger King, waar ik vanochtend ben geweest. Ja, ja. Oh shit, dat zeg ik.
Nee, maakt niet uit.
Echt alles ertussenin. Als je daar lekker buiten de deur plantaardige opties eet en probeert, dan doe je weer inspiratie op voor je eigen recepten. Mm-hmm. Eet je een lekkere curry, dan google je daarna hoe je hem zelf maakt. Ja. Krijg je 100 opties. En je realiseert je gewoon dat je echt niks hoeft te missen.
Heb je een paar hotspots door Nederland waarvan je denkt... nou, als je in die stad bent, dan moet je echt een keer daar langs gaan. Als je in Haarlem bent, natuurlijk naar Mamma Gaia.
Ja, ik ben hier nog nooit geweest, maar het ziet er prachtig uit. Ik kan niet wachten tot ik hier ook een keer ga eten. Nee, ik heb ongelooflijk veel hotspots. Die deel ik natuurlijk heel vaak op de gram. Maar ik heb ook een hele rubriek op mijn website, hotspots. En heb ik per stad heb ik dat helemaal... maak ik een artikeltje ervan met 100.000 foto's die ik dan daar ter plekke heb moeten maken... tot grote ergernis van mijn vriend weer. Maar ja, het hoort erbij.
Heb je verder... Ja, je hebt natuurlijk naast dat schema met al die leuke hotspots... heb jij ook nog een lees, volg en kijktip... Ja, ik heb ze allemaal bekeken.
Oh ja?
Er zaten er een paar tussen die ik nog niet eerder had gezien. Kun je er van alle drie eentje noemen? Dus een lees, een volg en een kijktip.
Ja, dat is een leuke uitdaging. Oké, leestip zou ik toch echt zeggen... Ooit aten we dieren van Roanne van Vorst. Heel tof, is gedeeltelijk fictie vanuit de toekomst... waarin kinderen in de toekomst terugkijken... op hoe wij nu met dieren omgaan... en wat we nu allemaal doen in Nederlandse slachthuizen... of in slachthuizen überhaupt. En waarin ze eigenlijk hun ouders... een soort van shamen. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? En dat ze een fieldtrip naar een uitgestorven slachthuis... Mm-hmm. Wat natuurlijk niet meer in gebruik is, want ooit aten we dieren. Waarin ze zeiden, nou, hier deden we vroeger dit, hier deden we vroeger dat. Waarin, zoals wij nu... uitgestorven concentratiekampen vanuit de Tweede Wereldoorlog gaan en denken, hoe hebben ze het ooit kunnen doen? Ja. En zoals nu mensen van destijds zeggen, hè, wir haben es nicht gewusst, dat ook die mensen zeggen, het was de norm. Ja, sorry, het was nou eenmaal wat we deden. Ja. Dus ik vind het echt heel tof en het is ook gewoon heel informatief. Het was voor mij het laatste zetje om met Plan B Zennis te beginnen. Dus ik heb daar heel veel aan gehad. Dus dat is mijn leestip. Kijktip.
Volg of kijk.
Nee, maakt
niet uit.
Oeh. Volgtip. Ja, dat zijn er zoveel. Ik heb zoveel goede collega-instagrammers die... als ik er dan eentje moet noemen... Ik vind Lopke Fase heel fijn om te volgen. Echt schat van een meid sowieso. Dat in eerste. Maar zij is plantaardig diëtist. Weet echt zoveel en zo... informatief en die weet ook altijd nuance te brengen in weer een of andere hype, weet je, dan is er weer vegan collageen supplement en dan weet Lopke daar weer precies de juiste dingen over te zeggen. Jongens, laat je niet gek maken, dit is niet nodig, want zo is ook altijd op de hoogte van de literatuur en legt het heel leuk en laagdrempelig uit. Echt een leuke meid, Lopke Fase.
Ik zag dat je ook bij haar in de podcast was geweest.
Ja, klopt.
Ja, super interessant. Het is
ook een podcast, ja.
Ja, ik weet niet of je er wat over wil zeggen, maar ik vond het gewoon heel bijzonder om te horen dat je dus ook bij het Dolfinarium hebt gewerkt.
Ja, en dat heeft denk ik ook wel, daar kijk ik zeker niet met heel veel trots op terug, maar dat is, ja, als jochie van 19 ben ik met heel veel audities en geluk en ben ik daarin ingerold, ben ik een paar jaar dolfijnentrainer geweest, terwijl ik mij ook nog ondertussen specialiseerde in dierenwelzijn. Nou, ondertussen begon het steeds meer kwartjes te vallen en steeds meer dingen te knagen. En dat heeft mij wel gevormd. Ook het vele dierenwelzijnsonderzoek wat ik daar heb gedaan. Tot degene die ik ben. En ook het heeft me wel leren kijken naar dieren. Op de manier waarop ik dat nu doe. Maar het is natuurlijk heel raar. Ja, als jochie wilde ik heel lang dolfijnentrainer worden. Mm. Ik dacht, het gaat toch nooit lukken. Nou, op een of andere manier lukte dat dus wel. Maar daar kwam ik toch heel bedrogen uit.
Ja. En daarnaast had je ook nog een onderzoek gedaan naar, helemaal off topic, sorry. Maar, op een onderzoek naar de cognitieve vaardigheden van wolven in Oostenrijk. Heb je ook nog gedaan?
Ja. Ik zat in het Wolf Science Center. Heb ik 8 maanden gewoond. Dus onderzoek gedaan. Nou hadden we 19 wolven, 19 honden. Allemaal op dezelfde manier gehouden en met de hand grootgebracht en gesocialiseerd. Waardoor dus alle omstandigheden identiek waren. Waardoor je dus echt vergelijkend onderzoek kan doen naar de verschillen tussen die twee. En daarmee ook kan onderzoeken wat dan precies de effecten zijn van domesticatie. Van het, de hond is natuurlijk gedomesticeerd uit de wolven. Ja. En waar we dan precies in de loop van de afgelopen 30.000 jaar, waarin ze denken dat ongeveer die honden zijn gedomesticeerd vanuit die wolven, waar we dan precies op hebben geselecteerd. En dat zijn dan voornamelijk bepaalde samenwerkingsvaardigheden die wolven met elkaar heel goed hebben. Mm-hmm. Die hebben wij geselecteerd zodat honden dat naar mensen hebben. Maar honden onderling kunnen niet meer samenwerken. Dat zijn ze verloren.
Super interessant.
In een notendop was dat mijn Oostenrijk verhaal.
Nou, vet. Ja, heel tof. Klinkt wel heel interessant. Een kijktip.
Een kijktip. Oeh, ja, dat is zo moeilijk. Want op welk onderwerp ga je zitten? Ik vind Seaspiracy, die is natuurlijk heel recent uitgekomen. En heel vaak zeggen mensen, nee, ja, ik eet echt al wel plantaardig hoor, behalve vis. Ik vind dierenleed vind ik verschrikkelijk. En ik vind de natuur heel belangrijk en het klimaat heel belangrijk. Maar ik eet nog wel vis. Tuurlijk, films zoals Cowspiracy en die meer inzoomen en Earthlings, die gaat trouwens ook over vis. Ja. Maar die meer inzoomen op de veehouderij, veedieren. Dat herkennen mensen, zeg maar, varkens kunnen gillen. En een kalfje die gilt en kippen die gillen. Maar een vis kan niet gillen. Als vissen zouden gillen, dan zou een vader echt niet met zijn zoontje gaan vissen op zondag. Vissen zijn ook gewoon bewust en die voelen ook gewoon pijn. En daarnaast is de visserij, en dat wordt in Seaspiracy echt pijnlijk duidelijk, een van de meest destructieve industrieën ter wereld. En is misschien ook qua op gebied van klimaatverandering nog wel veel impactvoller dan dat we met z'n allen beseffen. Omdat de oceaan is ook ontzettend belangrijk voor het reguleren van klimaat, voor het opslaan van koolstof, absorberen van koolstof uit de atmosfeer. En als dat wordt ontregeld, wat we in een keihard tempo aan het doen zijn, dan lijkt dat misschien nog wel een van de eerste dreigingen te zijn die echt in gaat slaan. Weet je, we hebben een paar systemen die aan het wankelen zijn. Weet je wel, de ecosystemen op het land, maar dus ook de ecosystemen in de zee. Ja, en welke van de twee als eerste voor de grootste problemen gaat zorgen? Nou goed, ik zou zeggen, laten we ze allemaal intact houden. Zeker ook die in de zee. En Seaspiracy is echt, ik dacht dat ik al wel veel erover wist. Mm-hmm. Over de impact van de visserij en over vissen, het leven van vissen überhaupt. Maar daar zaten zoveel nieuwe dingen in, ook op het gebied van mensenrechten.
Keurmerken en zo.
Ja, die keurmerken wat nergens op slaat.
Bizar.
Maar sowieso ook keurmerken. Ik heb op een blauwe maandag ook nog voor het Beter Leven keurmerk gewerkt. Nou, dan was ik zo weer weg. Ik dacht, dat is dan goed. Dan wil ik me daar mee bezighouden en daar in storten. En dat keurmerk van binnen en van buiten leren kennen. Nou, dat had je binnen een week, heb je dat wel onder de knie. En dan kom je er ook achter dat ook dat... eigenlijk net nergens
klopt
op slaat.
Klopt allemaal eigenlijk van geen kant. Nee, ook al heb je dat van de buitenkant misschien niet door.
Maar... Ja, en mensen denken, ik koop vlees met een ster. Nou, als het een ster krijgt, weet je, dan moet je echt wel wat voor doen. Dan zal het wel goed zijn. Terwijl dat echt een excuusster is. Ook 3 sterren beter leven, biologisch. Het is allemaal niet veel beter.
Nee.
Dus doe het gewoon niet. Het is ook nergens voor nodig.
We gaan eventjes naar een heel ander onderdeel.
Namelijk
je fysieke en mentale gezondheid.
Ja.
Nou ja, ik heb op jouw website gezien dat je heel veel fanatiek bent met sporten.
Ja.
Toch?
Ik
bedoel.
Op het moment even niet.
Volgende week mogen we weer.
Ja, precies. Nou, daar zat ik wel een beetje op te wachten. Ik ben het half bak in mijn woonkamer trainen, ben ik wel spuug zat.
Heeft het veel verandering bij je gebracht van plantaardig eten of van vlees eten naar plantaardig eten?
Ja.
Op je fysiek?
Absoluut. En dat is iets wat ik totaal niet had verwacht. Want ook ik, net als de meeste mensen, dachten... ja, maar ik heb toch vlees of kwark of eieren nodig voor mijn eiwitten. Mm-hmm. En ik trainde mijn hele... Nou, ik sportte mijn hele leven al heel veel en fanatiek. En toen ik dus switchte naar plantaardig... deed ik dat voornamelijk dus in eerste instantie voor de dieren. En daarbij nam ik eigenlijk voor lief dat het sporten en het trainen... dan maar wat minder goed zou gaan. Mm. dat ik dan misschien wat meer zou moeten sporten voor minder resultaat of wat dan ook. Maar dat was het dan waard, want dat kan nooit zwaarder wegen dan het leven of de vrijheid van een ander, dacht ik dan. Nou, het tegenovergestelde was waar. Het was ongelooflijk. En dan wil ik niet soort van onrealistische verwachtingen scheppen over dat je, als je plantaardig eet, dat je meteen helemaal gorddroog traint en 6 keer zo snel spierbouw. Nee, ja. Dat is het niet. Je moet er absoluut nog wel wat van doen. En plantaardig eten is echt niet per se gezond. Het is gezond in de zin van op de lange termijn, omdat het de meeste grote kanker en hart- en vaatziekten en diabetes allemaal de kans daarop drastisch verkleint. Maar als je elke dag alleen maar pizza's en Oreo's en koekjes en burgers en chocola zit eten, dan word je niet gezonder, ook al is het allemaal vegan. Ja. Maar ik merkte ongelooflijk snel dat mijn jarenlange acne, waar ik sinds mijn 16e echt een ongelooflijk groot gevecht mee had, waar ik heel onzeker over was altijd, dat verdween als sneeuw voor de zon binnen 2 weken toen ik gestopt was met zuivel. Nou, dan ga je de literatuur erop naslaan en dan blijkt de wetenschap dit al jaren te weten. Dat er gigantische metastudies zijn die dit aantonen. Dus gewoon een 1-op-1 link tussen zuivelconsumptie en acne. Dus dat merkte ik. Ik merkte dat ik veel minder hoefde te trainen voor veel meer resultaat. Mm-hmm. Dat ik veel makkelijker droog trainde. Dat trucje heb ik nu heel vaak gedaan. Dat gaat gewoon veel makkelijker sinds ik plantaardig eet. Had ik nooit verwacht. Ik dacht, ja, het is maar een offer. Dat is dan maar een offer. Ja, hoe belangrijk is het nou eigenlijk? Maar dat is en het grappige is, ik hoor het van iedereen die het doet en die het goed doet. Want je moet natuurlijk wel enigszins, als je echt fanatiek gaat trainen, moet je nog wel enigszins letten op je eiwitten. Mm. Als je niet heel fanatiek traint, dus niet echt zeg maar op de bodybuilding tour bent of echt strenge fitness goals hebt, dan hoef je als veganist niet heel veel zorgen te maken over eiwitten. Een eiwittekort komt eigenlijk in onze westerse wereld zo goed als niet voor. Eigenlijk nooit voor als je maar genoeg calorieën binnenkrijgt. Dus het komt eigenlijk alleen voor bij mensen met een eetstoornis of mensen oude mensen die bijvoorbeeld niet meer eten. Of in derde wereldlanden waar ze gewoon niet genoeg calorieën binnenkrijgen. Maar anders hoef je over eiwitten niet zoveel zorgen te maken. Maar als je heel veel traint, dan wel. Dus als je precies hetzelfde blijft doen en je haalt de dierlijke producten weg en je brengt daar niet bijvoorbeeld volkoren granen en peulvruchten of misschien vleesvervangers of plantaardig eiwitpoeder. Dat vond ik altijd gewoon heel lekker. Ja. Gooi ik altijd lekker door mijn ontbijtbakje en zo. Dat breng je er niet voor in de plaats. Dan kan je misschien net te weinig eiwitten binnenkrijgen. Maar dat
bijna niet.
Je moet wel je best doen om te weinig eiwitten binnen te krijgen.
Dus als ik aan jou vraag, is je fysieke gezondheid verbeterd door plantaardig eten?
Ja, qua sportprestaties wel, qua huid wel. Ja, verder was ik gezond en ben ik gezond. En zitten de grootste gezondheidsvoordelen vooral in de drastisch verlaagde kans op alle dingen die je niet wil krijgen. Ja. En dat zijn vooral de chronische, de lange termijn dingen eigenlijk.
En als we het gaan hebben over mentale gezondheid, heb je daar verschillen gemaakt?
Ja. Dat is lastig om te bepalen, want de plusjes die zeker in het begin, die komen dan weer tegen een aantal minnetjes te staan. Mm-hmm. De plusjes zijn dat die cognitieve dissonantie, waar we het in het begin over hadden, dat knagende gevoel dat je waarde, dat je gedrag botst met je waarde, die verdwijnt als sneeuw voor de zon. En dat voelt echt als een bevrijding. Je weet gewoon eigenlijk dat het mis is en dat het niet oké is. En volgens mij weet vrijwel iedereen tegenwoordig wel ergens in zijn achterhoofd dat vlees gewoon niet oké is. En dat het niet oké is wat we de dieren aandoen in een slachthuis. En ik denk dat iedereen die een filmpje van een slachthuis ziet, voelt gewoon een natuurlijk instinctief gevoel, dit is niet oké. Niemand is voor dierenmishandeling. Toch stoppen we het weg, maar het blijft knagen, het blijft wringen. En het voelt echt als een enorme bevrijding als je dat niet meer hebt. Dus wat dat betreft, mentale gezondheid absoluut wel. Wat daarvoor wel weer in de plaats komt, zeker in het begin, is natuurlijk dat je eerst die periode van bewust bekwaam door moet. Mm-hmm. Zodat je heel bewust even net een andere route door de supermarkt moet lopen. Dat is echt een kwestie van een maand. Dat je even heel bewust daarmee om moet gaan. Net even moet leren van in plaats van dit pakket, dit product pak ik die plantaardige variant die linksonder staat. Dus dat geeft heel even wat Het kost heel even wat meer energie en tijd. Mm-hmm. En vooral het leren omgaan met je omgeving. Het voelt inderdaad echt als uit de kast komen. En ik vind het heel gek dat zelfs vandaag de dag nog steeds veganisten moeten verklaren en uitleggen waarom zij geen dierlijk producten eten. Terwijl ja, ik denk dat we heel snel naar een andere situatie omgaan, waarin de carnist moet uitleggen waarom eet jij nog wel vlees? Eet jij nog vlees? Vertel waarom. Er is namelijk geen enkele goede reden. Behalve gewoonte en smaak. Mm-hmm. Maar ja, ik hoop dat dat snel omdraait. Want dat geeft in het begin wel wat stress. Misschien ook omdat mensen voelen zich beoordeeld. Ja, precies. Want jij zegt eigenlijk, ik eet geen dierlijke producten meer om deze en deze redenen. Omdat ik tegen geweld en discriminatie ben. Omdat ik tegen dierenmishandeling ben. Omdat ik gezondheid belangrijk vind. En ik wil graag een leefbare planeet achterlaten aan de volgende generatie. En ik vind ongelijkheid vind ik erg. Daarmee zeg je eigenlijk tegen iemand die dat nog wel doet, alsof diegene dat niet erg vindt. Terwijl dat waarschijnlijk allemaal waarden zijn die je deelt met degene tegenover wie je zit. Mm-hmm. Maar diegene weet, dat is ook wel een grappig onderzoek eigenlijk altijd geweest, dat diegene reageert zo omdat hij ergens in zijn achterhoofd het ook weet, al weet en ook al die dissonantie heeft. Ja. Want als jij zegt, nee, ik eet geen appels, want ik vind het verschrikkelijk wat er met appels wordt gedaan, en dat vind ik echt immoreel, dan zou de appeleter zijn schouders ophalen en zeggen, joh, wat een onzin. Ja. Die zou zich niet aangevallen voelen. Terwijl de vleeseter, die voelt zich aangevallen, want die weet eigenlijk ergens wel dat er iets mis is.
Ja. Ik wil even meenemen naar de supermarkt.
Oh, gezellig.
We gaan naar de supermarkt.
Ja.
Stel je bent dus net, je hebt net die change gemaakt, dus je denkt, ik ga nu plantaardig eten.
Heel goed.
Hoe loop je dan naar de supermarkt? Waar let je op? Kijk, bij de Albert Heijn is het makkelijk. Daar hangen tegenwoordig allemaal groene bordjes met dit is vegan.
Ja, daar wil ik wel. Ja, sorry, maak je eens
vragen. Vertel.
Nou, ik ben die bordjes, daar heb ik een heel dubbel gevoel over. Ik vind het fantastisch toen ze daar voor het eerst mee kwamen. En Albert Heijn, die is natuurlijk sowieso supergoed op de vegan tour met allemaal nieuwe vegan producten die ze lanceren. En dat ze hun vegan aanbod willen verviervoudigen of whatever. Ja. Maar die groene bordjes, dat is perfect. Dat is superhandig als ze het volledig zouden doen. Maar nu hangen ze
niet
bij...
Niet voor alles, hè?
Nee, ze hangen bijvoorbeeld... Dan heb je een hele wand met bijvoorbeeld die zuivelvervangers of zuivelopvolgers. Weet je, de Alpro-wand, zeg maar, met 10 verschillende merken. En daar hangt dan bij 6 van die producten hangen dan die vegan bordjes.
Ja,
en
ik heel weet, verwarrend.
Ja, ik weet, alles is vegan. Maar iemand die misschien oriënterend daarop is, of die het misschien overweegt en die ziet dat, die denkt, oh ja, kijk, dat is beperkt.
Dat is echt deze week nog. Dat ik daar stond en dat ik dacht, maar dit is toch allemaal van hetzelfde merk? En het staat allemaal op dat het plantaardig is, maar waarom staat daar dan wel een bordje bij en daarbij niet?
Het is onvolledig. Ja. Dus Albert Heijn, als je luistert, fantastisch, ga zo door, maar doe het bij alle vegan producten. Ja. Weet je? Er zijn zoveel vegan toetjes en ijsjes en weet je, de bitter garnituur uit de dingen. Er staan allemaal geen vegan kaartje, of dan staat het bij één van de 10 vegan producten, hangt dus een bordje. Wat denkt iedereen? Oh, dat is beperkt. Ik ga dus echt mooi niet vegan eten.
Nee, ja, en dan doe het dan ook gelijk gewoon bij echt alle producten, dus ook bij de rijst en gewoon om die verwarring gewoon te voorkomen, want dat is gewoon niet fijn.
Precies.
Maar oké, we gaan vandaag niet naar de Albert Heijn. We gaan even naar een andere supermarkt waar we niet die bordjes hebben.
Ja.
Hoe ga je etiketten lezen? Waar let je op? Wat moet je doen?
Ja, sowieso helpt het om voorbereid daarheen te gaan. Als je een boodschappenlijstje maakt. Vaak maak je wel een boodschappenlijstje en weet je wat je gaat eten vanavond of morgen. En je denkt aan de dierlijke producten of de producten waar je over twijfelt. Kijk, je hoeft niet vegan appels te googlen. Maar de producten waar je over twijfelt van, hey, is dat wel of niet vegan? Google het even. Mm-hmm. En als het dus niet vegan is, want op de website van de supermarkt kan je natuurlijk altijd gewoon de ingrediëntenlijst zien. En het is niet vegan. Dan google je datzelfde product met het woordje vegan ervoor. En dan krijg je welke dat wel is. En dan zie je het pak. En dan zie je het merk. En die weet je dan zo te vinden in de supermarkt.
Check.
Dus ga voorbereid op pad. Ja.
Ja, precies.
Maar als je dat nou niet hebt gedaan, ja, dan is het gewoon even een kwestie van etiketten lezen. En maak je geen zorgen. Ook dat is iets waar je echt in no time pro in wordt. In het begin sta je echt met die fijn geknepen oogjes, mm-hmm. sta je dat zo te scannen en doe je er heel lang over. Op een gegeven moment doe je dat echt, je draait hem om en je weet het meteen. Er zitten er een aantal bij die niet dik gedrukt staan, omdat het geen allergeen is, bijvoorbeeld de honing. Maar de meeste dierlijke producten zijn ook allergenen. Dus die moeten ze dan dik drukken.
Ja, precies.
Heel vaak staat het er tegenwoordig ook op als het plantaardig is, maar ook heel vaak niet. En je zei bijvoorbeeld ook de Oreo's. Oh, dat was in de vorige podcast van jou, die heb ik geluisterd.
Ja, dat wel. Ik heb het wel.
Oh, heb je het net al gezegd? Ja, ja. De Oreo's. Nou, die zijn vegan, maar het staat er niet op dat het vegan is. Nee. Dus heel veel dingen zijn ook per ongeluk vegan. Hmm. Dus ja, een kwestie van etiketten lezen. En op een gegeven moment weet je het ook. Tuurlijk, er komen wekelijks allemaal nieuwe vegan producten bij. Dus je kan het nooit helemaal bijhouden, maar wees eens eerlijk naar je eigen boodschappenlijstjes. Daar staan vrijwel altijd min of meer dezelfde dingetjes op. Weet je, wij eten volgens mij vrijwel allemaal niet elke dag een compleet ander ontbijt en een compleet andere lunch. Dus je hebt altijd die paar vaste producten. Je moet altijd de bananen hebben en altijd de rijst en altijd even een broodje meenemen. Mm-hmm. Dat weet je op een gegeven moment. Dus je hoeft er gelukkig ook niet elke keer producten ingrediëntenlijstjes te blijven lezen.
Dus gewoon eigenlijk één of twee keer even goed die boodschappen doen, even checken en dan weet je eigenlijk wat je wel en ja. niet mee naar huis kan nemen.
Ja, Google is your friend. Ook, ga voorbereid erheen en je weet precies welke producten je moet hebben.
Heb je nog, ja, ik zag dat jij een zuivel- en een eivervanger tip had. Zuivel, dan moeten we gewoon natuurlijk ook denken aan de, wat we net al zeiden, de Alpro, maar ook de havermelk en de rijstmelk en erwtenmelk heb je nu tegenwoordig.
Ja.
En de ei, ja, ik heb hem dus zelf ook een paar weken geleden gekocht. Ik weet niet precies hoe die heet, maar het is een soort van egg replacer.
Ja, van Orgran. Orgran. Ligt in de Albert Heijn en in de Jumbo en in alle bio-winkels natuurlijk ook. Mm-hmm. Egg replacer. Dat is echt een het is gewoon een poedertje en dat meng je met water. En dan wordt het, vooral als bindmiddel, of, mm-hmm. Maar ook als rijstmiddel wordt het gebruikt bij bakken, ja. bij in je bananenbrood. Want als vegan moet je natuurlijk bananenbrood maken.
Absoluut.
Zeker tijdens corona.
Ja,
dat is erg gouden, maar er zijn zoveel tips om ei te vervangen waar het ook voor nodig denkt mm-hmm. te hebben. Als je een omelet wil maken, kan je scrambled tofu maken met een beetje kalanamak zout, wat een beetje zo'n zwavellucht heeft, wat precies smaakt naar ei. Dat is echt bizar. Mm-hmm. Zo heb je voor elke toepassing van ei heb je 100 alternatieven. En dat is iets van, het kan een gepakte banaan zijn. Het kan een snufje of een likje kokosmelk zijn. Het kan appelmoes zijn. Waar het ook voor nodig denkt te hebben. Maar het staat ook allemaal op mijn site. Ik zit mezelf zo te pluggen weer.
Plantbasedennis.nl.
Yes. / ei vervangen.
Nou, en daar staan natuurlijk ook superveel lekkere gerechten van jou op.
Ja.
Heb je een favoriet?
Ja, dat is rotti. Dat is echt een beetje mijn ding. Is een beetje een running joke geworden. Ik zie Giel hier lachen. Die heeft hem pas geleden mogen proeven. Ja. Die ging toen bijna dood van de Ajuma-peper, waar hij een grote hap van nam.
Ik dacht dat het een paprika was.
Ja, nou, dat was leuk. Dat was tijdens Vegan Masters finale. Dus Giel weet...
Dat is een toppertje.
Ja. Nou, rotti, dat is echt mijn ding. Ja, en dat is dus net zo makkelijk vegan. Want in plaats van de kip, waar wij Surinamers natuurlijk helemaal gek op zijn, is het tempeh of is het tofu of is het plantaardige kip. Wat je verder op precies dezelfde manier bereidt. Dus dat vind ik heel lekker. Ja, curry's kan je me altijd voor wakker maken. Cinnamon rolls is ook een beetje een running joke geworden op mijn Instagram kanaal. Daar kan je me ook echt dag en nacht voor wakker maken.
Maar moet je daarvoor opletten dat die vegan zijn? Of zijn ze van...
Ja. Oh, okay. Ja, die zijn niet altijd vegan, ja. Helaas. Maar tegenwoordig de meeste, dat is net als bananenbrood. Bananenbrood is tegenwoordig ook bijna altijd vegan. Ja. Het is namelijk zo makkelijk vegan te maken dat ik, als ik er eentje zie die niet vegan is, dan denk ik, ja, volgens mij heb je bijna je best moeten doen om hem niet vegan te maken. Ja. Why? Maar dat is hetzelfde met cinnamon rolls.
Hm. Alright.
Heel goed, super dank. Als je zit te luisteren of te kijken en je denkt, ja, ik heb hier wel een opmerking over of een vraag, laat het vooral onder in de reacties of stuur mij even een mailtje, stuur ik hem door naar Naomi. Giel@koekeroe.nl. Ik bedank We Tell Stories voor een waanzinnige opname. En Mama Kaya, ja, we kunnen niet wachten tot ze echt weer open gaan. Als je dit ziet, dan kan je 100% bij eten halen. Dit was Koekeroe, Naomi's Niche. Tot de volgende.
Hoi! Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom je dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.